Ik heb geprobeerd u voor te houden wat de Bijbelse boodschap zo kort mogelijk is. Namelijk, is dat God een nieuwe schepping maakt. In Christus. Een nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is. En is dat geworden door zijn overwinning op deze oude wereld in het algemeen. En dus zijn overwinning op de dood in het bijzonder. Want daar gaat het uiteraard om. Ik weet dat het wat goedkoop klinkt en ik weet ook dat ik het elk jaar wel minstens één keer hier zeg. Maar het blijft natuurlijk zo dat als al onze schulden zijn weggedaan, dan zijn we nog steeds voor eeuwig verloren. Want dood gaan we toch. En zo is het in deze oude schepping. Onze verloren positie mag dan aan de ene kant veroorzaakt zijn door onze zondige positie. Dat is inderdaad waar, maar je kunt die oorzaak wel wegnemen, maar het kwaad is niet min al geschied. Dat wil zeggen, wij zijn zondaren en ook al is onze schuld betaald, onze zonde weggedaan, al is er niemand die ons onze zonden of overtredingen of misdaden ook toerekent, doodgaan wij toch en we zijn nog steeds voor eeuwig verloren. Wat de mens nodig heeft tot behoudenis en wat ook de Bijbel uiteraard onder behoudenis, redding, verstaat, is inderdaad eeuwig leven. In de praktijk opstanding uit de dood. Leven dus na de dood. Vooral niet te verwarren met leven in de dood. Dat weet u, hè? Als men de vraag stelt of er leven is na de dood, dan vraagt men gewoon onzin. Men vraagt of er leven is in de dood. En dat kan uiteraard niet. En als er leven is na de dood, kan het er alleen zijn door opstanding. En dat bestaat inderdaad. Maar opstanding brengt eeuwig leven tot stand. En eeuwig leven is inderdaad voor degene wier zonden zijn weggedaan. Maar dat niet alleen. Het is iets nauwkeuriger. Eeuwig leven is bestemd voor degene die gelooft. Hebben jullie nog? Ik doe een beroep op uw kennis van het algemene christelijke jargon. Daar heb je weinig aan waar. Ik doe er toch een beroep op. En daarna doe ik een beroep op uw algemene kennis van de Bijbel en Bijbelse uitdrukkingen in het algemeen. Eeuwig leven, zaligheid is voor degene die gelooft. Niet zozeer voor degene wie zonden zijn weggedaan. Hoewel wij enige teksten kunnen vinden waar staat, welzalig degene wie zonden verzoend zijn, overtredingen bedekt zijn en meer van dat soort uitspraken. Maar ik heb het niet over één tekst, ik heb het over de algemene gedachte. Hele schrift samen, om zo te zeggen. Wat leren wij daar? Dat onze zonden zijn weggedaan, als wij gelovigen zijn in elk geval. Maar de aardigheid is dat wij ook leren dat onze zonden zijn weggedaan als wij geen gelovigen zijn. Oude verhaal, oude discussie, het hete hangijzer. Dat is met twee haas, hè? Nou, het hete hangijzer. Voor wie stierf de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha? Voor heel de wereld. Zoek u het maar na. Ik ga niet elke keer dat allemaal opzoeken natuurlijk, maar u weet het toch. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En Christus is voor ons gestorven toen wij nog goddelozen waren, in Romeinen 5. Toen wij nog vijanden waren, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachteloos waren. Kortom, wij kenden hem niet, we hadden zelf niet van hem gehoord. En op zijn tijd staat er, Romeinen 5, niet op onze tijd, is hij te zijner tijd voor de zonden gestorven. Der wereld wel te verstaan. Nog sterker lezen wij het in dat schriftgedeelte waar we min of meer deze week eigenlijk mee begonnen zijn. Namelijk in 2 Korinthe 5. Want daar stond immers, zo dan indien iemand in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Maar daar in 2 Korinthe 5 zet de apostel uiteen zijn vrijmoedigheid om het evangelie te prediken. Nou eigenlijk om heel de Bijbelse boodschap te prediken. Nou ja, dat is evangelie, maar niettemin. Hij zegt namelijk, wij doen dat, wij prediken dat woord, omdat, in de eerste plaats, omdat ik persoonlijk, net als jullie allemaal, geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus, en omdat mij die bediening nou eenmaal is toebetrouwd. Dat zei hij. En daarna zegt hij, wij dan wetende deze dingen, dat is vers 11 van 2 Korinthe 5, wij dan wetende deze dingen, namelijk de schrik des Heren, of beter, wetende dat wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, want dat is het voorgaande vers, wij dan dat wetende bewegen de mensen tot het geloof. En hoewel die Korintiërs er niet van hielden dat Paulus het deed, en ook niet gediend waren eigenlijk van de brieven die hij hen stuurde, laat staan van de bezoeken die hij hen dreigde te brengen, hij heeft het niet meer gedaan, maar vooruit. Hoewel ze er niet van gediend waren, zei de apostel en schreef de apostel aan hen, maar ja, ik moet het nou eenmaal doen en de uitdeling, de bediening is mij toebetrouwd. En ik word geacht trouw te zijn en zeg, ik doe het toch. Maar hij geeft nog een argument, hij zegt namelijk een paar versen verder, in vers 14, hij zegt, want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, begrijp je me goed, de liefde van Christus dringt ons, is een wat vage term. Is het zijn liefde voor Christus, of is het Christus liefde voor Paulus, of is het de liefde van Christus die in het hart van Paulus leeft, dat kun je hem ook nog lezen. Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen, maar ik kan wel lezen gewoon het volgende vers. Want daar zegt hij, hoe het zit. Hij zegt, als die dit oordelen, hij zegt, wij zijn van oordeel dat, hè, wij zijn van mening dat, dat indien één voor allen gestorven is, en let erop dat dit een tussenzin is, hè, die begrijpt hij toch, hè? Een tussenzin, daar kom ik straks misschien nog op terug. Maar in de tussenzin zegt hij dat één voor allen gestorven is. En hij zegt, wij zijn van mening dat indien één voor allen gestorven is, voor wie stierf hij dus? Wie zonden zijn dus weggedaan? Jazeker wel, voor allen. Indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Er komt de jurist. Eén is voor allen gestorven, dus dan zijn allen gestorven. Eén heeft voor allen betaald, dus dan hebben allen betaald. Dat is de zwakkere variant, maar één die wij begrijpen. Boekhoudertjes als wij Nederlanders, hè? Ruideniers. Nou goed. Ja, nou goed. Maar één heeft voor allen betaald, dus hebben allen betaald. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. En wie gestorven is, Romeinen 6 vers 9 of daar in de buurt. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Je kan nooit de schuld toerekenen aan iemand die overleden is, op geen enkele wijze. En daarom stierf hij voor allen, opdat allen vergeving zouden ontvangen. Ik hoor u denken, zo van, hoe kan dat nou, want mensen moeten toch geopenbaard worden, dan misschien niet voor de rechterstoel van Christus, als u begrijpt tenminste wat het is, maar dan toch voor de grote witte troon des oordeels op de jongste dag en dat soort dingen meer. En dan moet ik u zeggen, ja, maar waar het daar om gaat, is niet of een mens een zondaar was of zondigde. In het algemeen, let op, in het algemeen, waar het om gaat, is of een mens geloofde. Of hij zijn vertrouwen gesteld heeft op het woord Gods. Dat is waar het om gaat. Zie? En daarom, mijn vader predikte dat gewoon in de evangelisatietent. Er is maar één zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. Begrijp je me goed, er zijn er meer die zijn strafmaat bepalen, maar dat is een ander verhaal. Maar het schuldig of onschuldig wordt uitgesproken niet op grond van of een mens auto gereden heeft, zondag zuster, dat is de nieuwe variant die ik gisteren geleerd heb. Niet op grond van of hij wel goed is geweest voor zijn schoonmoeder en zijn konijnen. Bij wijze van spreken, want ik praat het liefst een beetje afstandelijk en laconiek over, dan kom je namelijk dichter bij de waarheid, hè? Of wel, een beetje overzicht houden. Een mens wordt veroordeeld maar op grond van één zonde, dat is die van ongeloof. Want voor de rest, voor het algemeen, de zondige positie en aard en natuur en werken van de mens geldt, één is voor allen gestorven. Ik heb het nagevraagd aan de heer Adam, maar weer eens dan, hè? Wat was eigenlijk zijn zonde? Zijn afwijzing van het woord van God. Lees het nog maar eens goed na. Het gaat niet maar om een zondige daad. Het gaat om een afwijzing van het woord Gods. Althans bij gelegenheid, maar dat doet het verder niet toe. Zo was het. En zo is het nu nog. Een mens gaat verloren op grond van maar één zonde, dat is die van ongeloof. Want voor de rest geldt dat wij vergeving van zonden hebben ontvangen. En niet alleen u en ik als gelovigen, maar voor ongelovigen geldt precies hetzelfde. Begrijp me goed, ik ben geen halve zonder, integendeel, ik geloof dat de mens verloren gaat als hij niet komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat er geen redder aan is en hij zal ook niet gered worden ook. En of hij een groot zondaar was of een klein zondaar, of dat hij zijn zonde beboet heeft of zou kunnen beboeten of niet, zijn allemaal theorieën en filosofieën die men ontwikkeld heeft die niet ter zake doen, omdat ze er niks mee te maken hebben. Een mens is verloren omdat hij sterfelijk is. Hij gaat dood. Waar hebben we het over? En de blijde boodschap is dat de mens door geloof niet vergeving van zonde ontvangt, want dan gaat hij dood met vergeving van zonde. Het is wel zo netjes om dood te gaan zonder een schuld achter te laten, maar of je er nou zelf wat mee opschiet, mag ik te betwijfelen. Het is goed voor je erfgenamen. Maar niettemin, het is netjes geen rommel achter te laten. Maar waar het om gaat is eeuwig leven. Een mens moet een nieuwe schepping worden, moet deel worden van die nieuwe schepping die God beloofd heeft. En dat nieuwe leven, die nieuwe schepping, daar krijgt men deel aan door geloof in het woord Gods in het algemeen. En dus in het bijzonder door geloof in de Heer Jezus Christus. Door geloof in degene die inderdaad de zonde der wereld wegneemt. Die uw en mijn zonde gedragen heeft op het hout. Die leed en stierf omdat het recht Gods en de wet Gods dat nou eenmaal eiste niet. Opdat een mens zo zou kunnen sterven, maar gewoon dat wordt geëist omdat iemand met zonden, met schulden, inderdaad van Gods wegen überhaupt geen eeuwig leven kan ontvangen. En dat is maar goed ook, want u en ik, wij moeten er toch niet aan denken dat dat stelletje zondaars hier op aarde eeuwig blijft, eeuwig leeft. Er moet toch een keer een eind aankomen. Begrijp je waar we het over hebben? Verlossing is niet gelegen in vergeving van zonde, maar vergeving van zonde is noodzakelijk om verlost te kunnen worden, om eeuwig leven te kunnen ontvangen. Eerst wordt de schuld van deze oude schepping weggedaan en daarna is er eventueel een nieuwe schepping. Niemand kan eeuwig leven ontvangen van Gods wegen zonder dat eerst zijn schulden betaald zijn. Zonder dat eerst rechtvaardigheid geschied is. Zonder dat eerst met de woorden uit Romeinen 8 vers 2 of 3 wat het maar is. Zonder dat eerst de wet vervuld is en het recht zijn loop gehad heeft. En het recht heeft zijn loop gehad toen de vertegenwoordiger niet van gelovigen, maar toen de vertegenwoordiger van heel de mensheid, de Goel, de losser, de zoon des mensen, hebben we hier al eens besproken, dat die inderdaad de mensheid vertegenwoordigend veroordeeld geworden is en inderdaad de schuld van de mens van u en mij betaald heeft. De prediking van het evangelie, zeg ik dan altijd, en ik zeg het mijn vader precies zo na, de prediking van het evangelie is niet de prediking dat er vergeving is van zonde, want daar zitten mensen vaak helemaal niet op te wachten. Zo zondig zijn ze namelijk. Daar zitten ze niet op te wachten. Maar de prediking van het evangelie is de prediking aan dode mensen, dat er eeuwig leven beschikbaar is, gratis, cadeau en geheel voor niets. Dat is het evangelie. Niet dat iemand leed en stierf voor onze zonde, maar dat iemand die leed en stierf voor onze zonde vervolgens leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Met dank aan de brieven aan Timotheus. Dat is de boodschap. En ik kleineer het werk dat de Heer Jezus deed in zijn dagen, zijn vleeses en in zijn kruisiging niet. Maar ik zie het gewoon in het Bijbelse perspectief. Lees het na. Lees van mijn part de hele Bijbel. Maar ik zou zeggen, begin dan met het Nieuwe Testament te lezen. En als u zoveel tijd niet hebt, begint u bij Handelingen te lezen. En turf is, hoe vaak, zet maar een kruisje of een streepje, tel maar eens na. Hoe vaker gesproken wordt over zijn lijden en dood. En hoe vaker gesproken wordt over zijn leven en de kracht des levens die in hem is. Zet dat maar eens naast elkaar. Ik heb het gedaan, ooit. Lang geleden, ik heb het briefje niet meer. Daar heb je toch niks aan, want je moet ze toch zelf allemaal nazoeken. Maar gewoon voor de statistiek, zo voor de aardigheid. Weeg dat nou eens uit. Daar gaat het om. Wij kunnen ons wel vastgrijpen aan een of andere bijbeltekst. Of twee. Of desnoods 10 en misschien 100. Maar er zijn er nog minstens 1000 meer. En als je eerlijk bent, dan moet je ze tegen elkaar afwegen. Zie. Doe dat maar eens. En zie maar eens wat ervan gezegd wordt. Hier, ik wees er al op staat, één is voor allen gestorven, namelijk voor heel de wereld. Maar let erop dat het in een tussenzin staat. Het is niet de hoofdzin. Het is iets wat gepasseerd wordt. Het is er, natuurlijk is het er. Natuurlijk speelt het een rol, het kan ook niet gemist worden. Maar de hoofdzin is een andere. De hoofdzin is dat Paulus en de zijnen van oordeel zijn dat degene die leven niet meer hun eigen leven zouden leven, niet meer zichzelf zouden leven, staat er, maar het leven van Christus zouden leven. Staat er wat ingewikkeld. Maar niettemin staat het, er staat, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Met andere woorden, één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Maar het is gebeurd met een bepaald doel. Het doel was niet vergeving van zonde, nog minder was het doel de dood van elk mens. Niettemin, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Maar het doel is, opdat degene die leven. En als één voor allen gestorven is, hoe kan het dan dat je er nog hebt die leven? Wel, opdat degene die deel hebben aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Opdat degene die zijn leven ontvangen hebben. En wij noemen dat ook. Opdat degene die de Heilige Geest ontvangen hebben, want dat is precies hetzelfde. Het leven van Christus. Opdat degene bij wie Jezus, de Heer Jezus, in hun hartje woont. U wordt geacht u dat te herinneren van de zondagsschool. Zo simpel is dat. Algemeen bekende, was altijd zo. Algemeen bekende Bijbelse waarheid. Opdat degene die het leven van Christus hebben ontvangen, inderdaad dat leven van Christus zouden leven. Dat is het doel. Waarom is de Heer dus voor onze zonde gestorven? Opdat wij vergeving van zonde zouden ontvangen? Ja, dat komt er wel bij te pas, maar het is niet het doel. Opdat die oude mens zou worden weggedaan en opdat wij ongehinderd, vanuit Gods standpunt althans, opdat wij ongehinderd door die oude mens en door die zondaar die wij zelf zijn, opdat wij ongehinderd en met vrijmoedigheid God zouden dienen. Of anders gezegd, opdat het leven van Christus in ons geleefd zou worden en opdat de gezindheid van Christus in ons openbaar zou worden. Opdat de geest, dat is Christus, vrucht zou dragen in ons en die gezindheid van Christus, die bestaat uit, dat weet u langzamerhand, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en hoe dat maar heten mag, in Galaten 5. Zie? De vrucht van de geest. Dat is het doel. En het doel van het lijden en de dood van de Heer Jezus is het tot stand brengen van een nieuwe schepping. Maar het werd niet bereikt door zijn lijden en dood. Het werd bereikt door zijn lijden en dood heen. Het was doorheen, namelijk in zijn opstanding. En dat is dus de prediking. En zoals gezegd, opstanding per definitie is opstanding uit de dood. Dat is waar het over gaat. En lees die schriftgedeelten maar na. Schriftgedeelten die zeggen dat wij één plant geworden zijn. Ik heb die term ook niet verzonnen, maar het staat er nou helemaal zo. Hè? Dat we één plant geworden zijn met Christus, dat we namelijk één met hem zijn in de gelijkmaking zijns doods. En dus één met hem in de gelijkmaking zijn een opstanding. Het staat er altijd meteen bij. Ik heb trouwens ook van huis uit moeten leren dat je in de Bijbel geen schriftplaatsen vindt die spreken over het lijden en de dood van de Heer Jezus zonder dat zijn opstanding genoemd wordt. Maar andersom wel. Dat er schriftplaatsen zijn die spreken over zijn leven en over zijn levenskracht, over zijn tegenwoordige werk, zonder dat zijn lijden en dood genoemd worden. Logischerwijze. Zie? De vernedering in zichzelf betekent niks als je niet gevolgd wordt door de verhoging. En de verhoging is alleen maar een grotere verhoging naarmate hij voortkomt uit een diepere vernedering. En dat leerde ik op de gereformeerde lagere school. Dat is altijd onthouden. Over Jozef als type van Christus. Wat, hoezo dan? Wel omdat hij dwars door het lijden heen verhoogd en verheerlijkt werd. Zie je? Nou, zo is het ook inderdaad. Dat is wat de schrift leert. En daar gaat het om. En als we nu aan de figuur van Jozef denken, denken we niet meteen aan de man in de put of in de gevangenis, maar primair aan de onderkoning van Egypte. En zo is het. Daar gaat het om. En zo is het met de Heer Jezus Christus ook. In Romeinen 6 lezen wij dat, hè. Waar staat, wij die der, vers 2, wij die der zonde gestorven zijn. Niet wij die strijden tegen de zonde of iets dergelijks, maar wij die der zonde gestorven zijn. Punt einde van dat verhaal. Ligt achter ons. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij nog of hoe zullen wij nog in de zonde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat wil zeggen, zoveel als wij deel hebben aan Christus, want dat is wat het woord doop betekent. Zoals het ondergedompelde voorwerp doordrenkt wordt van de vloeistof waarin het ondergedompeld wordt, dat is het idee eigenlijk. Het wordt er één mee, dat is de betekenis van het woord dopen, eventueel van onderdompeling of van doordrenken, want dat is de eigenlijke betekenis. Maar zoveel als wij dus deel hebben aan, verbonden zijn met Christus Jezus, wij deel hebben aan zijn dood. Wij zijn namelijk met hem begraven, opdat halverwege vers 4, opdat, er komt het doel. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij zouden opgewekt worden tot heerlijkheid des Vaders. Uiteraard, al staat het er zo niet. Maar opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Het doel is niet eens dat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Het doel is dat wij eeuwig leven zouden leven. Hebben die ook nog? Het doel is niet dat wij wedergeboren zouden worden. Het doel is dat wij als wedergeborenen zouden leven. We zouden oplossen tot zoonschap en daarna als zonen zouden leven uiteraard. Zonen en erfgenamen. Dat is Bijbelse waarheid. En zo stond het inderdaad ook in 2 Korinthe 5. Opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar het leven van degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het werkelijke doel. Gods doel met ons leven is niet dat we kinderen God zouden zijn of iets dergelijks, maar het loopt nog veel verder. Gods doel met ons leven is dat we in ons leven van alle dag zijn naam zouden verheerlijken. Leven tot eer van zijn naam. Aan hem onderworpen zouden zijn, ons zouden vullen met zijn woord, opdat zijn woord zijn werk in ons zou doen. Zijn brood zouden eten, met dank aan de tekenen die hier voor ons staan, zijn brood zouden eten, opdat zijn leven daardoor ook in ons gestalte zou krijgen. Dat is het werkelijke doel. Maar wij praten nu over een nieuwe schepping. Het leven, de vrucht van die nieuwe schepping. Daar gaat het om. En nogmaals, de prediking is dus een prediking van de opstanding van Christus. Ik vind het persoonlijk een beetje vermakelijk om te zien hoe die dingen, hoe hier met zo'n tussenzin verwezen wordt naar dat indien dat één voor allen gestorven is. Hè? En als u zegt, nou ja, dat lijkt me wat ver gezocht, dan zeg ik, nou, dan heb ik er nog wel één voor u, want ik heb nog een mooie, ook in Colossense 1, hè? Die gaat net zo. In Colossense hoofdstuk 1, daar lezen wij Filippenzen, Colossense bedoel ik, ja. Colossense 1, waar staat in vers 19? Want het is welbehagen geweest, inderdaad, van de Vader. Colossense 1, vers 19. Want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. De volheid der Godheid heet dat, hè? Dat was Gods plan met de Heer Jezus Christus. Dat in, niet dat hij zou lijden en sterven, maar dat in hem al de volheid wonen zou. Colossense 1, waar staat in vers 19? Want het is welbehagen geweest, inderdaad, van de Vader. Colossense 1, vers 19. Want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. De volheid der Godheid heet dat, hè? Dat was Gods plan met de Heer Jezus Christus. Dat in, niet dat hij zou lijden en sterven, maar dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij, en dan komt er een tussenzin. Kijk, wat de hoofdzin gaat. Kolossenzen 1 vers 20. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou en dat hij alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Ben maar even de tijd, lees het maar. Dat in hem al de volheid wonen zou en dat hij alle dingen zou verzoenen tot zichzelf of met zichzelf, zo u wil. En onder alle dingen, tapanta, wordt in het algemeen verstaan het heelal. Tenzij anders vermeld, de schepping. Hemel en aarde dus. Maar wat staat er nou in die tussenzin? Nou, niet het evangelie. Maar wel dat wat eraan vooraf gaat. Namelijk, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Waarbij dus het lijden en de dood van de Heere Jezus teruggebracht wordt en vermeld wordt in een tussenzin die je voor het goede verstaan van het vers zelfs moet overslaan, anders begrijp je het vers niet. Hebben die nog? Dat kan toch? In ieder geval is het zo geformuleerd. En ook dit is niet maar één tekst waar het zo staat. We hebben talloze meer. Heel bekende die we hier ook wel eens uitgebreider besproken hebben, is die van weer een paar bladzijden verder. Die is uit de Hebreeën hoofdstuk 1. Een prachtige zin, een prachtige lange zin. Ik hou daarvan eigenlijk, langzamerhand. Daar staat dat God de Heer Jezus Christus gesteld heeft tot zoon en dus tot erfgenaam van alles, namelijk opnieuw van het heelal, dat is vers 2 van Hebreeën 1. God heeft de Heer Jezus Christus gemaakt tot zoon, tot erfgenaam, en dan wordt er over hem gesproken wie hij is, namelijk de welke, omdat hij is. En dan komt er een lange zin en dan gaat het pas weer verder bij. Helemaal aan het eind van vers 3, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is de hoofdzin. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En in de tussenzinnen, want het zijn er een paar hier, in de tussenzinnen wordt gezegd waarom dat is. Dat hij aan de rechterhand Gods gezeten is en wordt ook gezegd in een tussenzin wat eraan vooraf ging. En waarom het zo is, waarom hij aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen gezeten staat, dat is omdat hij de uitdrukking is van het wezen Gods. Hij is degene in wie de onzinnelijke God gestalte aanneemt. Vergeet al die klassieke verhalen over drie tronen in de hemel voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat moet je gewoon uit je bestand wissen, want helemaal van die schijf af, weet je wel. Deleten, zo zit het niet. Dat hindert je de rest van je leven om te begrijpen wie Christus is. De Heer Jezus Christus is de uiterlijke verschijning van de Godheid. Of van de andere kant gezegd, de onzinnelijke, dat is een Bijbelse term, de onzinnelijke, de onkenbare God manifesteert zich in de persoon, want dat is een persoon, in de persoon, dat is de buitenkant namelijk, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En in elk geval is dat zo, want de Bijbel zegt het precies zo, dat is zo, in elk geval sinds de Heer Jezus Christus uit de dood werd opgewekt. Daarvoor ga ik het niet meer met u over hebben, dat hebben we al jaren gedaan, hier. Dat doe ik dit jaar maar eens niet. Hoe het zat daarvoor, maar dat hij vernederd was op aarde en bepaalt niet de openbaring van het wezen Gods, dat moet voor iedereen duidelijk zijn die gewoon zijn Bijbel leest onbevooroordeeld, dat lijkt mij voldoende. Dat vind ik ook eigenlijk het sterkste argument. Maar God heeft hem verheerlijkt, God heeft hem verhoogd, God heeft hem gemaakt tot, wat zei Petrus in Handelingen 2, tot Jehovah, dat is de naam van de uiterlijke verschijning der Godheid en daarmee van de Godheid. God heeft hem gesteld tot Heere, maar ook tot Christus, tot Messias. Tot die mens, die afstanden, in ieder geval van Adam, maar ook van Abraham en ook van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En zelfs niet alleen zoon van David zou zijn, in de zin van erfgenaam, maar ook zoon van God zou zijn. Volgens hetzelfde 2 Samuel 7. Zoek het maar na, zoek het maar na. Hoef ik u niet te vertellen, staat daar allemaal. Lees het maar, hè. Zoon van David, waarvan God zei, en hij zal mijn zoon zijn. Nou goed, dat werd hij officieel bij zijn aanstelling, bij zijn opstanding uit de dood, bij zijn aanstelling tot zoon dus. En sindsdien is hij inderdaad het afschijnsel niet van Davids of Abrahams heerlijkheid, maar van die van God zelf. En daarom heeft hij primair een troon niet in Jeruzalem of zoiets, maar inderdaad in de hemel zelf, dat staat er. Alzo, hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid. U weet, heerlijkheid is licht. Althans, licht wordt beschouwd als een uitdrukking van heerlijkheid. En daar staat het er zo. Het is de uitstraling van de heerlijkheid Gods. En daarna staat er, en alzo is het uitgedrukte beeld, dat is hetzelfde, uitgedrukte beeld, projectie is een mooi woord in dat verband. Uitgedrukte beeld van Gods wezen, nieuwe vertaling, zelfstandigheid, dat is het goede woord uiteraard, hè. Het is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Als men God ziet, ziet men Christus. En als men Christus niet ziet, ziet men God niet. Johannes, in Johannes 1, sprekende over Mozes, degene door wie de wet besteld werd, om zo te zeggen. Johannes, sprekende onder andere over Mozes, zei, niemand heeft ooit God gezien. Zodat de vraag is, maar wat zag men dan wel? En het antwoord is, men zag het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. En Johannes zegt, die kennen wij, dat is de zoon. De enige geborene die in de schoot des vaders is. Lees het maar na, Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. En Paulus schrijft later aan Timotheus, God is de onzienlijke, de onkenbare. En als men hem toch ziet, hetzij letterlijk, hetzij overdrachtelijk, concreet dan wel abstract dus, hè. Als men hem toch ziet, ziet men de Heer Jezus Christus. Degene die uit de dood werd opgewekt. Degene met de tekenen der nagelen in zijn handen enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En omdat hij, de Heer Jezus, is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En omdat hij volgende zin alle dingen, weer het heelal. Alle dingen draagt, in stand houdt. Door het woord van zijn kracht, dat wil zeggen van Gods kracht. Hij is namelijk, Christus is namelijk degene die gestalte geeft, niet alleen aan God, maar ook aan het woord Gods. Daarom zegt Johannes, de meester der metaforen, Johannes zegt, hij is het woord. God is woord en Christus is woord. Maar het idee is dat het woord Gods uitgevoerd wordt, gestalte krijgt, vervuld wordt in en door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij draagt alle dingen. En om hem, dat wil zeggen uit hem en door hem en tot hem, maar ook om hem zijn alle dingen. U kent allemaal die figuur van Atlas die de wereld draagt op zijn schouders. Het is gewoon Christus. Hij draagt alle dingen, staat er. Zie? Hij draagt de wereld. Hij houdt hem in stand. Nogmaals, ik maak me dus nog geen zorgen om de asteroïde die op de aarde afzeilt. Zie? Wat maakt het uit? En in Colossense 1 staat het ook. Hij, door hem staan de dingen samen. Alle dingen bestaan, dat wil zeggen, staan samen. Alle dingen staan tezamen, in goed Nederlands, door hem. En in het Afrikaans heeft men het over samenstaan. Dat is één werkwoord. Hè? Tezamenstaan, dat wil zeggen, blijven als één geheel bij elkaar. De samenhang der dingen in deze wereld wordt veroorzaakt door het woord Gods, dat gestalte krijgt in de persoon van de Heer Jezus. En laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen, dat is dan meer lagere schoolniveau, zal ik maar zeggen. God houdt de wereld in stand, omdat hij een werk doet via de Heer Jezus Christus. En zolang dat werk voortduurt, blijft deze wereld bestaan. Logischerwijs. Zolang dat voortduurt, is de Heer niet klaar met dat werk. En dus blijft deze wereld bestaan. Hij houdt het in stand. En als het klaar is, laat hij het los. Nou, dan valt het maar zo uit elkaar. Dan wordt er geen plaats meer voor gevonden. Dat hebben we gelezen in elk geval. Maar hier terug naar Hebreeën 1, vers 3 over de Heer Jezus. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waarom? Omdat hij het beeld Gods is, zoals het ook elders staat. En dan staat er weer in een tussenzin dat dat zo is, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. En misschien maak ik het veel te moeilijk vanavond, maar ik heb nu de gelegenheid om even iets te zeggen na zo'n inleiding. Kijk, wat dit vers zegt is: Christus is gezeten aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Die heb ik toch, hè? De rest van de Hebreeënbrief, dat weet iedereen die hem leest, gaat over de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods. En zijn tegenwoordige positie en bediening daar. Maar het is een positie en bediening van Christus aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Hebben we die nog steeds? Zodat de brief helemaal niet gaat over wat de Heer Jezus in de tijd deed in de dagen zijn vleeses. Die uitdrukking komt voor in hoofdstuk 5. Maar goed, maar dat is niet het onderwerp van de brief. Het onderwerp van de brief is wat de Heer nu doet nadat dat in het verleden tot stand gebracht is. Zie? De weg ernaartoe was die van reinigmaking onze zonde door zichzelf. Maar waar wij als kinderen God zeker nu mee te maken hebben, is met het tegenwoordige werk en positie van Christus als het uitgedrukte beeld van Gods wezen, als degene die gesteld is ver en ver boven de engelen en ver boven alle overheden, macht en tronen, namen en heerschappijen en hoe dat maar heten mag, toch? En die in die hoedanigheid gegeven is als hoofd aan de gemeente, want zo staat het letterlijk in bijvoorbeeld Efeze 1. Met die Christus hebben wij van doen. En bij die Christus zouden onze gedachten bepaald worden. Niet bij degene die leed aan het kruis, maar bij degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij leed en stierf aan het kruis. Bij dat kruis is niet het eind van de rit. Dat is het uitzicht wat wij hebben, integendeel. Dat uitzicht van de dood is ons juist ontnomen. Dat wil zeggen, daar zijn wij van verlost. Wij hebben het uitzicht op een grote open hemel, dichter een bekend Nederlands dichter. Wiens naam wij niet zullen noemen, omdat het Johan Bos was. Maar goed, maar zo is het wel. Dat is ons uitzicht. En daar zijn onze ogen op gericht. Het was ook Bertex, vond toch een aardige man eigenlijk. Ik hoop hem nog eens te ontmoeten en hem bij te praten. Bertex, die zei, professor Bertex, die zei 100 jaar geleden, kijk, een mens is niet ingericht. In de eerste plaats niet om bij zichzelf naar binnen te kijken. Hij weet niet wat er binnen gebeurt, dat kan hij niet. Hij moet zich er ook niet mee bezighouden, want hij zoekt het onmogelijke. En bovendien zei hij, een mens is ook niet ingericht om achterom te kijken. Zijn ogen staan naar voren gericht en als hij dan zijn hoofd probeert om te draaien om achterom te kijken, dan breekt hij zijn nek. Dat kan hij niet. En op je schreden terugkeren, helemaal omdraaien, dat is nog slechter. In het algemeen. We zouden avanti, we zouden voorwaarts gaan, hè? Semper avanti. Altijd voorwaarts, hè? Vooruit. Vergeten datgene, en dat staat in de Bijbel, niet in het Latijn, maar vooruit. Was de muziekvereniging, broeder. Semper Avanti, ja. Je kon niet achteruit marcheren, toch? Met die dingen. Nou goed. Maar altijd voorwaarts, hè. Ogen vooruitgericht. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen achter is, het Filippenzen. Weer uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. En de Heer zei al, en ieder die zijn hand aan de ploeg slaat en omkijkt, is ongeschikt tot het koninkrijk Gods. Wij kijken niet om. Want zoals een bekend Nederlands dichter eens zei, dat was vroeger, toen had ik een verleden. Maar dat zei 35 jaar geleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar toen had ik een verleden, vroeger had ik een verleden, nu heb ik een toekomst. En zo hoort het ook, dat is Bijbels. En de Bijbelse boodschap, men lezen de Nieuw-Testamentische brieven. De Bijbelse boodschap is er niet een van omkijken naar wat eenmaal inmiddels 2000 jaar geleden tot stand gebracht is. Maar het is er een van vooruitzien op basis van wat achter is. Je weet wat achter is. Maar juist op die basis ga je voorwaarts en worden onze gedachten bepaald bij de levende Christus. die ons hoofd is, die ons leven is, die ons niet eenmaal leven gegeven heeft toen we wedergeboren werden, maar die nog steeds ons leven geeft omdat hij ons leven is. Hij zou in ons geleefd worden. Zie? En hij heeft ook belang bij onze levens, zolang wij onze levens op hem richten. Dat is de Bijbelse boodschap. Ik zeg het gewoon, lees die brieven. Het is door mij ook niet uiteen te zetten, want zoals ik zeg, ik kan niet maar een paar versen aanreiken, hoeveel ik er ook zou aanreiken. Het zou niet genoeg zijn, want je hebt altijd die andere versen nog. Waarvan je kunt zeggen, ja, maar daar zal wel wat anders staan. Dus zeg ik, lees ze dan zelf. Maar hou het bij. Hou het bij. Ik herinner mij, misschien hebben we het wel eens verteld. Het is heel onverstandig om het te vertellen, maar vooruit. Ik herinner mij in de tijd, dat was toen ik les gaf op de Evangelische Bijbelschool. Dat is voor de oorlog, geloof ik. Ik weet alleen niet meer welke. Maar in ieder geval, lang geleden, we moesten daar tentamens, moesten er vragen komen. De studenten moesten dus overhoord worden. Wat weten ze ervan? Ik weet nog dat ik een vraag erbij heb gedaan van... noem een tekst in de Romeinen, of waar staat in de Romeinenbrief, want daar moest het toe beperkt worden, over het lijden en de dood van de Heer Jezus, en aan de andere kant over waar staat nou dat wij onze schuld daarvoor moeten beleiden enzovoort, dat soort dingen. En de truc was natuurlijk, dat staat in heel die brief niet, maar het zou je gedacht zijn hoeveel versen men bij elkaar gesprokkeld heeft toch. Het is misschien niet zo'n aardige vraag, maar dit is wel iets. Misschien heb ik het ook heel niet goed gedaan toen. Dat zou best kunnen, weet ik nou niet meer, dat vergeet ik ook. Maar ik weet wel dat we ons op een gegeven moment moeten realiseren. Hé, nou heb ik zoveel gelezen in de Bijbel, maar ik heb helemaal niet gelezen dit of dat. Dat verbaast mij nog altijd, ook onder ons, mensen die ik regelmatig spreek, die weten heel goed, dit staat in de Bijbel en dat staat in de Bijbel. Maar vaak hebben ze nog allerlei gedachten over, dit staat ook in de Bijbel en dat ook, maar het staat er helemaal niet. Hoe ze erbij komen, weet ik ook niet. Maar ze raken dat nooit kwijt als niet iemand een keer hen erop wijst, als niet tot hen doordringt van, hé, waar heb ik dat eigenlijk vandaan? Hoeveel schriftplaatsen heb ik eigenlijk voor wat ik geloof? Hoe vaak is het dat iemand zegt, het staat toch in de Bijbel en dan komt een citaat uit een lied, of uit de catechismus, of uit nog andere dingen, uit de krant van mijn part. He? Of een citaat van vadertje Kats, dat staat niet in de Bijbel. En dat is wat we ons zouden leren realiseren. Wat is de boodschap? Wij hebben een levende Christus. Nu, 3 stappen terug, nou misschien wel 4. En toen was daar Jezus van Nazareth, in de dagen zijns vleeses, levend op aarde. En wat was zijn boodschap? En ik bedoel niet, wat predikte hij? Dat had ook gekund, maar ik bedoel, wat was de boodschap aan hem? Wat was het dan dat hij geloofde? Welke boodschap kwam er van Gods wegen tot de Heer Jezus? Nou ja, ik kan de vraag niet anders stellen. Moet ik dan zeggen, waar was zijn hoop op gevestigd? Daar heb ik het antwoord gegeven. Wat was de boodschap waar hij mee leefde? Dat hij moest lijden en sterven voor de zonden der wereld? Ja, zeggen velen. Natuurlijk was dat zo. Want hij moest lijden en sterven voor de zonden der wereld. En daar kwam hij voor. Staat er steeds bijbelteksten voor. Waar staat dat hij mens werd? Zeg ik, zie, er staat toch dat hij mens werd. Maar goed. Hè? Ja, ja. Dat hij vlees en bloed deelachtig werd. Enzovoort. Dat hij net als wij mens werd. Opdat hij zou kunnen sterven. En opdat hij door de nood, door de dood heen te niet zou doen degene die het geweld des doods had. Nou ja, ik heb het hier voor me liggen trouwens. Dat is Hebreeën 2 namelijk. Enzovoorts. Maar was dat de boodschap? Was dat wat hij geloofde? Absoluut niet. Absoluut niet. Lees het maar na. Inderdaad, hij heeft het kruis verdragen. Hij heeft de schande veracht. Waarom? Om de vreugde, Hebreeën 12, vers 2 of 3, om de vreugde die hem voorgesteld was. Die kwam niet onverwacht, die vreugde. Die was hem voorgesteld. Dat is wat hij geloofde. Wat hij geloofde is het ongeveer hetzelfde, fundamenteel 100% hetzelfde, als wat u en ik worden geacht te geloven. Namelijk, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hij heeft ons een schipbreuk beloofd, maar het schip mag dan breken, maar wij niet. Hebben die? Is hetzelfde verhaal. Heerlijkheid die hem voorgesteld is. In Hebreeën 12 zegt het daarom ook zo. Laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Vers 1 van Hebreeën 12. Vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. En is inderdaad gezeten aan de rechterhand des troons van God. De boodschap aan de Heere Jezus is geen andere geweest dan de boodschap aan ons. Namelijk dat wanneer wij ons onderwerpen aan God en zijn woord, wij eeuwig leven zullen ontvangen. Dat het daarna op details uiteenloopt, dat is waar. Maar fundamenteel is die boodschap volstrekt hetzelfde. Geloof in het woord Gods, onderwerp je eraan en je zult behouden worden. Dat is het idee. Heerlijkheid belooft aan ieder die gelooft. En de eerste die het ook werkelijk ontvangen heeft, maar die er ook niet op heeft hoeven wachten, om zo te zeggen, was de Heer Jezus zelf. Dat is waar zijn gedachten naar uitgingen. De heerlijkheid die hem beloofd was. Hij wist wat allemaal toe leiden zou. Zie? Nou goed. Toen was er ook nog ooit eens iemand die zei, ja, maar toen in de nacht dat hij verraden werd, dat was de nacht waarin hij het avondmaal instelde. In die nacht moet hij toch gedacht hebben aan zijn lijden en zijn dood. Dan zeg ik, ja, dat is zo. In ieder geval blijkt dat als hij al niet meer in de opperzaal onderweg is naar de Olijfberg die hij niet werkelijk meer bereikt. U weet wel. Blijft steken in Gethsemane en wordt daar gevangen genomen en teruggevoerd naar Jeruzalem en daar veroordeeld en vervolgens aan de andere kant buiten Jeruzalem gekruist. Die hebben we, hè? Maar toen de Heer met zijn discipelen in de opperzaal was, en toen hij daar, laten we het maar populair zeggen, ik heb ook veel te weinig tijd eigenlijk, hè? Maar laten we het maar populair zeggen, toen hij daar het avondmaal instelde, toen, ja, ik zal niet ontkennen dat hij gedacht heeft aan wat enige uren later zou gebeuren. Maar de vraag is, oké, daar zal hij aan gedacht hebben. Maar als wij zeggen, daar moet hij aan gedacht hebben, dan kunnen we dat zomaar niet doen, zonder dat we dat schriftuurlijk kunnen onderbouwen, om het plechtig te zeggen. Dan heb ik dat nog eens nagekeken, vanmiddag nog zelfs. Waar had de Heer het dan over? Wat zei hij tot zijn discipelen? En dan lees je in Matthäus, Marcus en Lucas zo goed als niks over. Daar lees je de stukje waar dan boven staat, instelling van het heilig avondmaal. Maar lees het nou na in het Johannesevangelie, daar mis je een stukje waar boven staat, instelling van het heilig avondmaal. Maar in de plaats daarvan krijg je 5 hoofdstukken waarin de Heer de discipelen toespreekt. En waarover heeft hij het dan? We kunnen er lang over doen, maar die tijd krijg ik niet nu. 5 hoofdstukken. Kunnen er ook kort over doen. Je kunt het ook straks zelf nalezen. En dat is altijd het beste natuurlijk. Maar ik kan er ook kort over doen. Het begint namelijk in Johannes 13 vers 1. En voor het feest van Pascha. Dat begon op de 15e van de eerste maand. Maar dit was de 14e van de eerste maand. Dat is de avond waarop het paaslam geslacht en gegeten werd. De andere dag zou het feest zijn. Maar op de grote dag van het feest. De eerste dag van het feest werd hij gekruist. Dus de avond ervoor. En voor het feest van Pascha, Jezus wetende, dat betekent Jezus zich bewust zijnde, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, welke uren? Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Sinds wanneer woont hij in het dodenrijk? De uren, hij wist dat de uren gekomen was dat hij uit deze wereld zal overgaan naar die andere, die onzienlijke wereld, naar de hemel namelijk. Dat gebeurde niet binnen een uur. Zeg u dan, dan zeg ik nee, maar ook binnen een uur stierf hij niet. Dus dat maakt niks uit. Het gaat om de tijd in het algemeen. Dit was de laatste dag van zijn aardse leven, van zijn leven in deze oude wereld. En hij wist dat de uren gekomen was dat hij sterven zou. Nee, natuurlijk wist hij dat hij sterven zou. Maar dat was niet zijn bewustzijn. Jezus wetende dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Heb je die? En wat er daarna komt, nou ja, is dat hij opstaat van de maaltijd, zijn klederen aflegt, een beeld van de dood. Maar aan de andere kant is staat op, dus een beeld van opstanding. Hij omgadde zich met een linnen doek, dat is ook een beeld van opstanding en zelfs van priesterschap. U neemt me niet kwalijk dat ik dat nou niet uitleg dat het zo is, maar dat is zo. Dat is uit de Bijbel ook goed aantoonbaar. Het is een beeld van zijn opstanding en een beeld van het priesterschap dat hij kreeg. Niet omdat hij stierf, maar omdat hij de eerste was uit de dood. De eersteling van de nieuwe schepping en daarmee een nieuw verbond. Dit is de eerstgeborene, hij is de koning, hij is de hoge priester. Heb je die? Goot water in een bekken, want stromen van levend water zouden immers uit zijn binnenste vloeien. En dit keer is het niet om te drinken, maar dit keer is het om de voeten te wassen. Want zou je gedacht zijn wat je met water allemaal kan doen. En hetzelfde geldt voor het woord Gods, waarvan het water nou eenmaal een beeld is. En hij spreekt over zijn toekomstige positie, niet over de dood, maar hij spreekt over de dood heen, over wat hij daarna zou doen en zou zijn. De hoge priester, het hoofd van dienst van de zijnen. Hetgene is nog steeds in onze bedeling, hij zal trouwens altijd blijven. Ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En zo gaat het verder. En het aardige is, dat blijft al deze hoofdstukken zo. Nou ja, Judas wordt de laan uitgestuurd, als uitbeelding van het Joodse volk als zodanig. Maar daarna staat er in vers 31 van hetzelfde hoofdstuk nog, als hij dan uitgegaan was, dat wil zeggen Judas uitgegaan was, zei Jezus, nu wordt, vertaald met is, maar het is hetzelfde woord in alle talen eigenlijk, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is of wordt in hem verheerlijkt. En God wordt niet verheerlijkt in de dood van de Heer Jezus, want de Heer Jezus werd opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, lazen wij. He? En de dood is een vloek, is helemaal geen heerlijkheid. En als u denkt dat dood heerlijkheid is, dan heb je nog nooit oog in oog met de dood gestaan. In elk geval, indien God in hem verheerlijk wordt, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, vers 32 van Johannes 13. En hij zal hem terstond verheerlijken. Namelijk niet wachtend op de jongste dag, maar hij zou terstond uit de dood opstaan. Nou ja, dat is ten derde dagen, maar niettemin terstond. Net zo goed als we lezen bij de uitbeelding hiervan, bij de doop van de Heer Jezus. Precies hetzelfde. En Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. 3 vers 16 van Matthäus dit keer. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Hoezo terstond? Omdat hij ook terstond uit de dood zou opstaan. Niet wachtend tot de jongste dag, maar daarvoor. Uitdrukkelijk als de eersteling en dus als het erfgenaam, de eerstgeborene, de koning, de hoge priester, of hoe dat maar heten mag. Daar gaat het over en dat is Bijbelse boodschap. Natuurlijk leed hij en stierf hij. Natuurlijk wist hij dat dat zou gaan gebeuren. Maar hij keek eroverheen. Naar wat daarna kwam. En wij kijken ook verder dan dat uiteraard. Begrijp je me goed? Wij zouden weten dat wij gestorven zijn. Met Christus. Der zonde, der wereld en der wet. Korintiërs. Natuurlijk zouden wij dat weten. Maar wij zouden, wanneer wij dat weten, vervolgens onze hoop en verwachting voor de hele rest van ons leven hoe weinig het misschien ook is. Maar voor de hele rest van ons leven zal onze hoop en verwachting stellen op hem die leeft. Niet zozeer op hem die opstond, maar op hem die leeft. Niet om wat hij in het verleden gedaan heeft, maar om wat hij in het heden is. Hebben we dit nog? Wie is de Heer Jezus voor u? Degene die voor u gestonden is, voor uw zonde gestorven is. Prima, maar dat vroeg ik niet. Wie is hij voor u? Nu! En een Bijbels antwoord zou zijn, Jezus, maar ik citeer het uit een lied, Jezus is het brood des levens. Nou ja, het komt uit Johannes 6. Dat uit de hemel is neergedaald. Zie? Hij is ons leven. Hij geeft ons leven. Vandaag. Hij houdt ons in stand. Geeft ons kracht, bemoediging. Geeft ons al wat nodig is. Of zoals Petrus het zei. Hij geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is wat brood is. In en buiten de Bijbel. Dat maakt me allemaal niet uit. Dat is wat het voorstelt. Geen dood, maar leven. En wijn. Kijk, kort geleden kreeg ik nog een boek in handen, door een misverstand denk ik, maar het was wel een leuk misverstand, over symboliek in de wereld als zodanig. Helemaal niet een christelijk boek. En wat stond er over de wijn? En dan zegt u natuurlijk, ja, dat heb je met niet-christelijke boeken. Maar wat stond er over de wijn? Een beeld van leven. Wordt geïdentificeerd met bloed en bloed is leven. Als het maar niet uit de Bijbel komt, dan weet men het ineens nog. Dan gaat het over de Bijbel en dan keert men alles ineens om. En zo zijn we onze Bijbelse waarheden kwijt. Nee. Dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Het leven van een nieuw verbond verdwijnt niet. Het leven van een oud verbond verdwijnt, Godzijdank. Want zo ontkom je aan een oud verbond. Maar de Heer zei, dit is het bloed, dit is het leven, dit is het Nieuwe Testament. En daarna zegt de Heer, of zegt Paulus, die dan deze vanzelfsprekende tekenen toelicht. Hij zegt, dat brood, is dat niet een gemeenschap met het leven, met het lichaam van Christus? Zie, nu, het lichaam waartoe wij behoren. Want wij eten van één brood, zijn eens broods deelachtig, want wij behoren tot één en hetzelfde lichaam. Wij hebben deel aan hem die niet alleen leed en stierf, maar dat wordt niet in brood uitgedrukt of in wijn. We hebben niet alleen deel aan degene die opstond uit de dood, want ook dat wordt niet in brood en wijn uitgedrukt. Hè? Nee, zuster, je kan geen kinderen verwekken door een hapje brood te eten. Toch? Brood is voor degene die al leven hebben ontvangen. Iemand die leeft, heeft eten en drinken nodig om te leven. In de praktijk, om het leven in stand te houden. En dat is wat de Heer voor ons is. Hij zegt, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en die zijn gestorven. Hij zegt, maar het zou brood zijn uit de hemel, maar ik ben dat ware brood. En van hem zou men eten, van hem zou men drinken. En dat is wat wij doen. Elke dag. Toch? En dat is wat brood en beker, wat avondmaal, wat zo noemen wij dat, inderdaad uitdrukt. Dat is wat altijd omgaat. Dat was wat heel de Bijbel door de boodschap geweest is van Gods wegen. God is degene die leven geeft. Die het in oud-testamentische tijd beloofde aan degene die geloven enzovoorts. En die het gegeven heeft aan degene die leven sinds de opstanding van Christus. Ik heb me er dikwijls over verbaasd, dat mag u best weten. Ik heb me er dikwijls over verbaasd dat ik in de Bijbel zo weinig uitspraken vind over het lijden en de dood van de Heer Jezus. En er zijn er altijd mensen die meteen roepen, nee, maar er zijn er veel, want we hebben psalm die en psalm die en psalm die en nog daar en dat op die tekst enzovoort. En als je die bij elkaar optelt, de verhoudingsgewijs op heel je Bijbel, is het heel weinig, nog steeds. Dus dan heeft men nog steeds gelezen wat ik nu net zei. Je vindt er maar zo weinig teksten over. Waar staat het dan helemaal? Ik bedoel, ook expliciet. En aan de andere kant denk ik, Ja, waarom zou het er ook zo staan? Niet waar? Waar het over gaat is niet over dood. Waar het over gaat is over leven. En daarna gaan we schriftplaatsen bij elkaar leggen weer. Die spreken over de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid van Christus. Zijn almacht en hoe dat allemaal heten mag. En je vindt veel, veel meer schriftplaatsen. Vanzelfsprekend, want dat is de boodschap waar we wat aan hebben. En wat het lijden en de dood van de Heer betreft, dat is gelukkig achter ons. Gelukkig ook achter hem. En als hij alleen voor ons gestorven was, wel, wij zouden niks kunnen doen om dat goed te maken of te vergelden of wat dan ook. Maar het is anders. Hij leeft voor ons. En onze verantwoordelijkheid is om ons beschikbaar te stellen aan hem, opdat zijn opstandingsleven, zijn leven van een nieuwe schepping in ons geleefd zou worden. Hij leed en stierf voor allen, opdat degenen die leven, op grond van geloof, niet meer zichzelf zouden leven. En hij leed en stierf en werd opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. In de enige schriftplaats buiten Matthäus, Marcus en Lucas, waarin het avondmaal in de Bijbel überhaupt genoemd wordt, is de eerste Korinthebrief. En die brief is juist gericht aan die mensen, die Korintiërs, die weliswaar gelovigen waren, maar die volop leefden in deze oude wereld, volgens de beginselen deze wereld. Ze waren waarschijnlijk ook afgestudeerd in de een of andere filosofie of zo, weet je veel. Maar in ieder geval, beginselen van deze wereld, zij leefden naar het vlees met menselijke overleving. En alles. En hem hield de apostel, juist hem hield de apostel brood en wijn voor. Kijk het maar na, zo is het nog een keer, ik kan het niet anders maken. Juist hem hield hij brood en wijn voor en zei: je weet toch dat je door dat brood en wijn een beeld zijn van het leven van Christus in de gemeente waaraan je deel hebt? Je weet toch dat je in Christus en met Christus gestorven bent voor deze oude wereld der zonde en der wet? Hij zou ons leven zijn en daarop zouden wij ons oriënteren. En het is dezelfde apostel Paulus die deze vleeselijk georiënteerde gelovigen in Korintië uitnodigt om deel te nemen aan het avondmaal. Opdat hun gedachten bepaald zouden worden, niet meer bij deze wereld waarin men leeft en waarin de Heer stierf overigens, maar dat men bepaald zou worden bij een levende heiland en bij het leven dat hij ons geeft. En onze hoop is, ook deze week mag meewerken opdat we ons dit zouden realiseren. Wij hebben een levende Christus. Wij maken deel uit van een nieuwe schepping. De bedoeling van het avondmaal is, mijn zinziens, maar wat maakt dat uit? Kom, dan laat ik het weer weg. De bedoeling van het avondmaal is ongetwijfeld, wat mij betreft ongetwijfeld, dat onze gedachten via brood en wijn, niet alleen bij het avondmaal, maar ook gedurende alle andere dagen, hoor, bepaald zouden worden bij hem die ons leven is, die onze kracht is, die ons leven inhoud geeft enzovoort. Hem die ons verlost heeft van niet alleen van de dood als zodanig, maar ook van de heerschappij van de dood en van zonde en wet. Dat we bepaald zouden worden bij degene die zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, en die zei, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En dat wat nieuw is, dat blijft altijd. Amen.